Arjan is an evangelist.
Arjan is een evangelist.
And he's very gifted at expressing things in a very nice way.
En Arjan heeft de gave om dingen op een hele mooie manier te verwoorden.
And I like his explanation.
En ik hou van zijn uitleg.
But the truth is
maar de waarheid is
I just didn't want to give this sermon.
Ik wilde deze preek eigenlijk niet geven.
I wanted to come and give you a nice encouraging message today.
Ik wilde graag jullie een hele bemoedigende boodschap doorgeven.
But I do agree that it would be terrible if there were people in here today.
Maar ik ben het ermee eens dat het heel erg zou zijn als er mensen hier vanmiddag aanwezig zijn.
Who can hear the word of God this weekend?
Die dit weekend het woord van God kunnen horen.
And go home unfazed. Unchanged.
En naar huis kunnen gaan zonder veranderd te zijn.
Yesterday morning, I believe Jesus came to you in a sweet way.
Ik geloof dat gisteren morgen de Heer Jezus op een hele lieflijke manier tot ons is gekomen.
And many people respond to seeing how beautiful Jesus is.
En vele mensen gaven respons op het zien van hoe lieflijk, hoe schoon de Heer Jezus is.
But unfortunately there are also others.
Maar er zijn ook anderen.
Who have spent a lifetime fortifying their hearts against God.
Die hun hele leven hebben besteed en hun hart jegens God hebben verhard.
And so people like that must be dealt with differently.
En mensen die dat doen, mensen die een vesting rondom hun muur hebben gebouwd tegen God, die moeten een andere boodschap horen.
I want to talk today about the great apostasy.
Ik wil vandaag spreken over de grote afval.
It is the reality of Christianity today.
En dat is wat er aan de hand is met Christendom vandaag de dag.
That a large part of the evangelical church.
Een groot deel van de evangelische kerk.
Has fallen away from God.
Is weggevallen van God.
And do not realize it.
En beseft dat niet.
As you could see, the title of the message is The Way of Cain.
Zoals je kan zien is de titel van deze boodschap De Weg van Kain.
That comes from a verse in the book of Jude.
Dat komt uit een vers in het boek Judas.
But I'm going to be talking from the book of 2 Timothy 3 soon.
Maar ik ga spreken vanuit 2 Timotheus 3.
The way of Jude,
de weg van Judas.
Another way we could say it is the way Cain did religion.
We kunnen ook het noemen de wijze waarop Cain godsdienstig was.
And let's just review the story real quickly.
Laten we het verhaal nog eens herhalen.
Cain and his brother Abel.
Cain en zijn broer Abel.
Obviously were Adam and Eve's two sons.
Het waren de twee zonen van Adam en Eva.
When Adam and Eve sinned against God.
Toen Adam en Eva hebben gezondigd tegen God.
God told them how to atone for their sins.
Heeft God hen verteld waardoor er verzoening zou komen voor hun zonde.
It would require an animal sacrifice.
Daarvoor zou een offer nodig zijn.
Sins can only be atoned for by the shedding of blood.
Er kan alleen maar verzoening plaatsvinden voor zonden doordat er bloed vloeit.
Now, Cain was a farmer.
Cain was een boer.
And he probably grew corn and wheat and vegetables.
En hij zorgde dat er mais groeide en graan en groenten.
And Abel was a keeper of flocks.
En Abel die had kudden.
And so he probably had some cows and some sheep.
En hij had koeien en schapen.
And it came time to make a sacrifice before God.
En toen kwam er een moment dat er geofferd moest worden aan God.
And Abel went to his flocks.
En Abel ging naar zijn kudde.
And he picked out a choice lamb.
En hij koos een heel mooi lam uit.
A spotless lamb.
Een vlekkeloos lam.
The best looking lamb in his herd.
Het allermooiste lam dat bij zijn kudde hoorde.
And he took it to the altar.
En hij legde dat op het altaar.
With a great awareness of his sinful condition.
Met een groot besef van zijn eigen zondige toestand.
And he took a crude knife.
En hij nam een scherp mes.
And slit its throat.
En hij sneed de keel van het lam door.
That was what God required.
Dat is wat de Heere God eiste.
Now Cain, on the other hand,
Cain daarin tegenover,
he wanted to give God a real sacrifice.
Wilde God ook een echt offer brengen.
So he went out to his vegetable garden.
Dus hij ging naar zijn groentetuin.
And he gathered together a bunch of vegetables.
En hij nam wat groenten nam hij bij elkaar.
And probably a stack of corn.
En een hele baal van tarwe.
And maybe a bushel of wheat.
En een hoop mais.
In other words, the sacrifice he was bringing.
Met andere woorden, het offer dat hij bracht.
Really cost him something.
Dat kostte hem ook wat.
And he brought it all before God.
En hij bracht dat alles voor God.
Onto the altar.
En legde dat ook op het altaar.
And a great expense to himself.
En dat kostte hem heel wat.
He lit it on fire.
En hij heeft het in de brand gestoken.
The only problem with Cain's sacrifice.
Maar het enige probleem met dat offer van Cain
was that he did it his own way.
Was dat hij het op zijn eigen manier deed.
Rather than doing what he was told to do,
in plaats van dat hij deed wat hem gezegd was dat hij moest doen,
he was creating a religion of his own making.
Was hij bezig een eigen godsdienst te vormen.
Please understand that Cain believed in God.
We moeten goed begrijpen, ook Cain geloofde in God.
He believed in God.
Hij geloofde in God.
In fact, after this thing happened,
en nadat dit gebeurde,
he had a conversation with God.
Had hij een gesprek met God.
And he got angry inside.
En hij werd boos van binnen.
The way of Cain is the disassociation of belief from obedience and submission to God's authority.
De weg van Cain is het uit elkaar trekken van geloof en gehoorzaamheid aan God en onderwerping aan zijn gezag.
And you see this tendency throughout scripture.
En deze tendens komen we door de hele schrift tegen.
For instance, when the children of Israel were out in the wilderness.
Bijvoorbeeld toen het volk Israël zich in de woestijn bevond.
And they had seen God move in a mighty way in Egypt.
En ze hadden God op een machtige wijze zien werken in Egypte.
They watched Almighty God pound Egypt into submission.
En ze hadden gezien hoe de Heere God Egypte aan zich onderworpen had. Egypte had onderdoen gaan.
And to part the Red Sea.
En ze hadden gezien hoe de Rode Zee zich had gespleten.
And day after day they were led forth through the wilderness by a pillar of cloud and a pillar of fire.
En dag aan dag waren ze door de woestijn geleid door een kolom van vuur en door een wolkkolom.
They saw water burst from solid rock.
En ze zagen water uit de rots komen.
They were believers in God.
Ook zij geloofden in God.
But all of them but two died in the wilderness because of unbelief.
Maar het hele volk, met uitzondering van twee mensen, is in de woestijn gestorven vanwege ongeloof.
There's something more to belief than just believing.
Er hoort meer bij geloof dan alleen maar geloven.
We see it again in the life of King Saul.
We zien het opnieuw in het leven van koning Saul.
And the way he handled the Amalekites.
En de wijze waarop hij met de Amalekieten omgaat.
Saul believed in God.
Saul geloofde in God.
And God told him through the prophet Samuel.
En God sprak tot hem door de profeet Samuel.
Exactly what to do.
Precies wat hij moest doen.
But Saul did it his own way.
Maar Saul deed het op zijn eigen manier.
And Samuel said to him.
En Samuel zei tegen hem.
To obey is better than sacrifice.
Gehoorzaamheid is beter dan offeranden.
For rebellion is as the sin of divination.
Want rebellie is als de zonde van tovenarij.
And insubordination is as iniquity and idolatry.
En je niet onderwerpen is als afgoderij.
We see it in the New Testament.
We zien het in het Nieuwe Testament.
The life of Judas.
Het leven van Judas.
Judas, his crime was not his traitorous kiss.
De overtreding van Judas was niet zijn verraderlijke kus.
His crime was that he spent 3.5 years with the Messiah.
Maar wat hij misdeed is dat hij 3.5 jaar met de Messias is opgetrokken.
He was in close intimacy and fellowship with the Messiah.
Hij had hele nauwe omgang en vriendschap met de Messias.
And he liked being around Jesus.
En hij vond het ook fijn om rondom Jezus te zijn.
Jesus is full of love.
Want Jezus was een man van liefde.
And he liked being around a God of love.
En hij vond het heerlijk om rondom Jezus te zijn.
But when it came time to obeying him.
Maar toen het erop aankwam dat hij hem zou gaan gehoorzamen.
And submitting to his authority.
En zich zou onderwerpen aan het gezag van Jezus.
This he could not accept.
Dat kon hij niet aanvaarden.
And that same story goes right down through church history.
En ditzelfde verhaal zien we ook door de kerkgeschiedenis zich voltrekken.
This is what Jesus was referring to in Matthew chapter 7.
En dit is waar Jezus het over heeft in Matthäus 7.
When he said, "Not everyone who says to me, Lord, Lord."
Waar hij zegt, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere.
And I would say that probably everyone in here.
En ik ben ervan overtuigd dat iedereen hier
could be included in that group.
Zich daaronder kan scharen, onder die groep.
People who say, Lord, Lord.
Mensen die zeggen, Heere, Heere.
That's a good thing.
En dat is goed.
I say, Lord, Lord.
Ik zeg ook, Heere, Heere.
But he says, not everyone who says to me, Lord, Lord.
Maar de Heer Jezus zegt daar, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere,
will enter the kingdom of heaven.
Zal het koninkrijk der hemelen binnengaan.
But he who does the will of my Father who is in heaven will enter.
Maar hij die de wil van God doet, van mijn Vader in de hemel, die zal binnengaan.
And then he gives some examples.
En dan geeft hij een paar voorbeelden.
Of what these people are saying.
Wat die mensen zeggen.
On that terrible day of judgment.
Op de dag des oordeels.
They say, but we did this for you and we did that for you.
En dan zeggen ze, maar heren, we hebben dit voor u gedaan en we hebben dat voor u gedaan.
He said, I never knew you.
Dan zegt hij, ik heb u nooit gekend.
You who practice lawlessness.
Jullie die de wetteloosheid bedrijven.
Depart from me.
Verdwijn van mij vandaan.
And some people would say, well, how can you believe in God and still be sent to hell?
En sommige mensen zeggen dan, maar hoe is het dan mogelijk dat je gelooft in God en nog steeds naar de hel gaat?
I want to answer that question by explaining the conversion experience.
En die vraag wil ik beantwoorden door de bekeringservaring uiteen te zetten.
The conversion experience begins with enlightenment.
De bekering begint met verlichting.
We use the expression I saw the light.
Wij gebruiken de uitdrukking ik heb het licht gezien.
Light is the first place that you start with coming to God.
En het licht, dat is het eerste wat er gebeurt wanneer iemand tot God komt.
You become aware that there is a spiritual realm around you.
Je wordt je ervan bewust dat er een geestelijke wereld om je heen is.
Many of you in here grew up in Christian homes.
Velen van jullie hier aanwezig zijn opgegroeid in een christelijk gezin.
From the time you were a little child, you understood that there was a spiritual realm.
Vanaf dat je een klein kind was, heb je gehoord dat er een geestelijke wereld is.
Just like we saw here a few minutes ago, you were taught the Bible stories.
Net als dat we net hebben gezien dat de kinderen de Bijbelverhalen werden onderwezen.
But there's something more to coming into Christianity than spiritual enlightenment.
Maar er is meer dan alleen het gaan begrijpen van dingen. Er is meer dan alleen het licht ontvangen.
Because we all have a sinful heart.
Omdat wij allemaal een zondig hart hebben.
So at some point the Holy Spirit begins dealing with you about your sin.
Dus er komt een moment dat de Heilige Geest met jou aan het werk gaat en aan de slag gaat met jouw zonden.
I heard a very wonderful and moving testimony today at the youth group.
Ik hoorde een heel mooi getuigenis vandaag bij de jeugd.
One of your girls that grew up in a Christian home.
Een meisje dat opgroeide in een christelijk gezin.
And yet she came to the place of understanding.
En ze kwam tot het besef
that she was lost.
Dat ze verloren was.
And she found God at the cross.
En toen heeft ze God ontmoet bij het kruis.
So what happens is a person believes in God.
Dus wat er gebeurt, iemand gaat in God geloven.
But there's more to conversion than just believing in God.
Maar de bekering houdt meer in dan alleen maar gaan geloven.
It's what James was trying to explain to his people.
En dit is ook wat Jacobus probeerde duidelijk te maken aan zijn mensen.
He said to them,
hij zei tegen hen,
you say you have faith.
Jullie zeggen, je zegt dat je geloof hebt.
For you believe that there is one God.
Omdat je gelooft dat er één God is.
Good for you.
Dat is heel goed voor je.
Even the demons believe this.
Maar zelfs de demonen geloven dat.
And they tremble in terror.
En ze sidderen in angst.
Can't you see that faith without good deeds is useless?
Kan je niet zien dat geloof zonder goede werken dat waardeloos is?
In other words, there has to be more to the Christian life than simply believing there is a God.
Met andere woorden, er hoort meer bij het christelijke leven dan alleen maar geloven dat er een God is.
Believing in God without submission is dead faith.
Geloven in God zonder onderwerping is dood geloof.
It is not saving faith if there is no conversion.
Dat is niet zaligmakend geloof als er geen bekering is.
The new covenant said this.
Het nieuwe verbond zegt dit.
This is what God said prophetically in Ezekiel 36.
Dit is wat de Heere God heeft geprofeteerd als een profetie heeft gegeven in Ezekiel 36.
I will give you a new heart and put a new spirit in you.
Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven.
I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.
Ik zal het hart van steen uit u wegnemen en u een hart van vlees daarvoor in de plaats geven.
And I will put my spirit in you.
En ik zal mijn geest in u geven.
And move you to follow my decrees.
En u doen bewegen om naar mijn wetten te leven.
And to be careful to keep my laws.
En om zorgvuldig mijn wetten na te leven.
He also gave this new covenant to the prophet Jeremiah.
En dit nieuwe verbond is ook voorspeld door Jeremia.
And in that version he said one thing a little bit differently.
En in dat vers wordt het net even iets anders weergegeven.
He said, I will write my laws on your heart.
Daar staat, ik zal mijn wet in uw binnenste schrijven.
And I could put it to you this way.
En ik kan het als volgt uitleggen.
When a person is born again,
wanneer iemand opnieuw geboren wordt,
the Holy Spirit inscribes on that person's heart a spiritual DNA.
Dan schrijft de Heilige Geest in het hart van die persoon een geestelijk DNA.
Now in the natural realm what DNA is,
in het natuurlijke is DNA,
it's a set of genetic instructions that determines how a person is going to be in life.
Dat is een verzameling van genetische instructies, genetische zaken, en die bepalen hoe het leven van die persoon zal zijn.
Your personality, the color of your hair, how tall you are, all of those things are inscribed in your DNA.
Je persoonlijkheid, de kleur van je haar, hoe lang je wordt, dat wordt allemaal bepaald door je DNA.
And when God puts his spirit into your inner being,
en wanneer de Heere zijn geest in je binnenste geeft,
he inscribes on your heart,
dan schrijft hij op jouw hart
his DNA,
zijn DNA.
And it's a pathway that you will walk out the rest of your life.
En dan ga je een weg bewandelen de rest van je leven.
You're not saved by your works.
Dat betekent niet dat je gered bent door je werken.
But if you have been born again,
maar als je opnieuw geboren bent,
you will walk the way God has told you to walk.
Dan zal je wandelen op de manier waarop God je heeft gezegd te wandelen.
Because it's been written in your heart.
Omdat dat geschreven is in je hart.
There must be an overthrow of your self kingdom.
Het koninkrijk waarin jij zelf koning bent, dat moet worden omvergeworpen.
There must be repentance.
Er moet bekering zijn.
All right. Now I'm just trying to give you an example of I just wanted to lay some groundwork here with you first.
Nou, we leggen het fundament nu.
And now I want to go over some passage in 2 Timothy 3.
En nou wil ik met jullie kijken naar een gedeelte uit 2 Timotheus 3.
Primarily verses 1 through 7 and verse 13.
Vers 1 tot en met 7 en vers 13.
And we're not going to read this.
En we gaan het niet lezen.
For the sake of time.
Omwille van de tijd.
But before we get into this,
maar voordat we hier naar kijken,
I just want to point out a couple of things.
Wil ik een paar dingen aanwijzen.
This passage of scripture is regarding the apostate church of the end times.
In dit tekstgedeelte gaat het over de afvallige kerk in de eindtijd.
I can't take the time to explain all that right now.
Ik kan niet dat allemaal nu uitleggen.
You can study on it later yourself.
Daar kan je zelf ook verder studie van maken.
But there's a couple of things I want to point out about these different characteristics in this passage.
Maar er zijn een paar dingen die ik naar voren wil brengen. Typische dingen die uit deze tekst naar voren komen.
You will notice that this list is much different than the deeds of the flesh.
Je zult erachter komen dat de lijst die we hier tegenkomen anders is dan de handelingen van het vlees.
Because this is more describing what a person is rather than what he does.
Want de zaken die we hier tegenkomen beschrijven meer hoe iemand is dan de dingen die hij of zij doet.
Paul was sitting in Mamertine prison in Rome.
Paulus bevond zich in de gevangenis in Rome.
And he was about to be beheaded.
En hij stond op het punt om onthoofd te worden.
And he was writing his last instructions to Timothy.
En 2 Timotheus is zijn laatste brief.
And all of a sudden the Holy Spirit started giving him a sight in his mind about the end times church.
En plotseling gaf de Heilige Geest hem inzicht in de kerk in de laatste dagen.
And what he was seeing was something far different than what he was experiencing in the first century.
En wat hij toen zag door de geest was iets anders als wat hij in de eerste eeuwen ervoer.
The Lord was showing him inside people's hearts.
De Heere gaf hem een blik in het hart van andere mensen.
The other thing I want to point out is this is church people he's describing.
Iets anders wat ik wil noemen is dat Paulus hier het heeft over kerkmensen.
He's not talking about the pagan unbelievers out there.
Hij heeft
somewhere.
Het niet over heidense ongelovigen ergens anders.
He's talking about people who are in church.
Maar hij heeft het over mensen die in de kerk zitten.
All right, now let me just get on. I just want to touch on four phrases here briefly.
Nou, ik wil vier zinsneden eruit halen.
And you'll notice in the first verse that Paul says that this will be a time of great peril or great danger.
En Paulus zegt in het eerste vers dat het zware tijden zullen zijn, gevaarlijke tijden zullen zijn.
The danger isn't persecution.
Het gevaar zit hem in vervolging.
The danger isn't that there will be catastrophes coming upon our nations.
Isn't.
Huh?
Isn't. Is not.
Is not, yeah.
Ja, het gevaar is niet vervolging. Het gevaar is niet rampen die de wereld zullen treffen.
The peril is that people inside.
Maar het venijn zit hem hierin dat mensen van binnenuit.
Would not be living the Christian life.
Niet het christelijke leven leiden.
All right, well, let's look at these four phrases. The first one is found in verse 2.
Het eerste wat ik eruit wil halen is in vers 2.
For men will be lovers of self.
Want mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf.
When Jesus preached the cross.
Toen Jezus het kruis predikte.
When he described what it would mean to follow him.
Toen hij heeft beschreven wat het inhoudt om hem te volgen.
The first thing he said.
Het eerste wat hij toen zei.
You must deny self.
Je moet jezelf verloochenen.
And these people are in love with self.
Maar deze mensen hebben zichzelf lief.
The self-life is fully intact.
Dat hele zelfleven dat is nog helemaal intact.
They are devoted to their self-life first.
Ze zijn helemaal en als eerste toegewijd aan hun zelfleven.
I need you to read that passage. I wrote a book called Standing Firm Through the Great Apostasy.
Ik heb een boek geschreven met als titel Staande blijven te midden van de grote afval.
He's going to just read a little bit out of it.
En ik zal een citaat voorlezen. De reden dat niet bekeerde kerkgangers de waarheid aangaande zichzelf naast zich neer kunnen leggen, is dat het menselijke hart een verstokte leugenaar is. Het is waarlijk arglistig boven alle dingen. Als iemand gesnapt zou worden op een hele duidelijke leugen, één of twee keer, dan zou die persoon door anderen, degene die er zijn achtergekomen dat die persoon echt heel duidelijk heeft gelogen, die zou niet meer worden vertrouwd. Hoe verbazingwekkend is het dan hoeveel mensen vertrouwen hebben in hun eigen hart. Ondanks het feit dat ze hun eigen hart voortdurend eigenlijk hebben betrapt op het verdraaien van de waarheid. Zij die zichzelf willen vleien en zij die gevleid willen worden in hun eigen persoon, die keren elke keer weer terug naar deze vervuilde bron voor feiten aangaande zichzelf. Ze keren terug naar hun eigen hart, een vervuilde bron, omdat hun gezegd is wat zij willen horen.
In other words, self is still on the throne of their heart.
Met andere woorden, het zelf zit nog steeds op de troon van hun hart.
They are determined to believe the best about themselves.
Ze hebben zich gewoon voorgenomen om het beste over zichzelf te geloven.
They see themselves going to heaven.
Ze zien zichzelf als zijnde op de weg naar de hemel.
In spite of the fact that the reality of their inward life,
ondanks het feit dat de werkelijkheid van hun innerlijke leven,
is that they have fortified their heart against God.
Is dat ze hun hart hebben verhard jegens God.
In other words, they have not transferred their faith.
Met andere woorden, ze hebben hun geloof niet overgeplaatst
from self to God.
Van geloof in zichzelf naar geloof in God.
If you live your life by having your faith in yourself,
als jij je leven leidt door geloof in jezelf,
you have not yet been converted to Christ.
Dan ben je nog niet bekeerd tot Christus.
You have to, there has to be a change in your thinking.
Er moet een verandering in je denken plaatsvinden.
I'm not talking about being a better person.
Ik heb het niet over een beter persoon worden.
I'm not talking about doing a better job of keeping the evangelical list of rules.
Ik heb het niet over dat je beter wordt in het je houden aan de christelijke regels.
I'm talking about a change in the whole way you perceive life.
Maar ik heb het over een totale verandering in hoe je kijkt naar het leven.
Instead of making decisions for yourself.
In plaats van dat je beslissingen neemt ten dienste van jezelf,
God directs your life.
Is het nu God die jouw leven leidt?
Instead of first thinking how to please yourself,
in plaats van dat je in de eerste plaats denkt aan hoe je jezelf kan behagen,
your first thought is how to please God.
Is je eerste gedachte hoe je God zou kunnen behagen?
Instead of trusting in yourself to make the right decisions,
in plaats van dat je op jezelf vertrouwt in het nemen van de juiste beslissingen,
and to get yourself through life.
En om jezelf door het leven te leiden.
You come to the place where you truly trust in God.
Kom je tot de plaats, kom je daar waar je werkelijk op God vertrouwt.
Let me put it to you this way.
Laat me het als volgt zeggen.
It's as if you step out of yourself.
Je stapt uit jezelf.
You look at that person.
Je kijkt naar die persoon.
And you say, I can't trust anything he says.
En je zegt, ik kan niets van wat hij zegt vertrouwen.
He has led me astray many times.
Hij heeft mij voortdurend misleid.
The only one I can trust.
De enige op wie je kan vertrouwen
is God.
Is God.
This person is a liar.
Maar deze persoon is een leugenaar.
That's what it means to deny self.
Dat is wat het betekent om jezelf te verloochenen.
The second phrase I want to touch on here.
De tweede zinsnede die ik eruit wil halen.
Is in verse 5.
Is in vers 5.
Holding to a form of godliness although they have denied its power.
Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend.
You'll need that again, that sheet.
Oh ja.
Let me give you a dictionary. A definition out of the dictionary for this word form.
Laat me een definitie geven uit het woordenboek over van dat woord schijn of vorm.
The Webster's dictionary says an external appearance of a clearly defined area as distinguished from color or material.
Okay.
Right.
Een uiterlijke verschijning, een uiterlijke verschijningsvorm van iets wat heel concreet is, van een duidelijk omschreven gebied, een uiterlijke verschijningsvorm van een duidelijk omschreven gebied, en dat staat tegenover distinguished from color or material.
Okay, never mind. Let me just change it. Let's say this building was built 20 years ago.
Laten we zeggen dat dit gebouw 20 jaar geleden is gebouwd.
And you came out to the construction site in when it was about halfway done.
En je kwam hier eens kijken toen het ongeveer voor de helft was gebouwd.
And all this framework was in place.
En het hele skelet stond er al.
But none of the inner walls were here.
Maar de binnenmuren waren er nog niet.
The roof wasn't on.
En het dak zat er nog niet op.
And those outer walls weren't filled in.
En de buitengevels stonden er nog niet.
In other words, they had the form of a building here.
Met andere woorden, je kon wel de vorm van het gebouw zien.
But it wasn't the real building.
Maar dat was niet het echte gebouw.
That's what a form of godliness is like.
Dat is wat een vorm van godsvrucht is. Zo is het ook met een vorm van godsvrucht.
It has the same appearance of the real thing.
Het heeft dezelfde schijn.
But it doesn't have the inward reality.
Maar het heeft niet de innerlijke werkelijkheid.
Go ahead and read that other little passage there.
Dit betekent dat mensen de uiterlijke tekenen of de uiterlijke manifestaties hebben van een wandel met God, maar de innerlijke werkelijkheid daarvan missen. Een van de vreselijke werkelijkheden van het christendom is dat het mogelijk is voor mensen met een uiterlijke schijn van geloof, terwijl tegelijkertijd ze van binnen het werk van de Heilige Geest weerstaan. Mensen met een schijn van godsvrucht hebben gekozen voor een christelijk bestaan, waarin ze naar anderen toe doen voorkomen dat ze een waarlijk geestelijk leven hebben, terwijl ze dat in werkelijkheid helemaal niet hebben.
That is the way of Cain.
Dat is de weg van Kain.
The Old Testament version puts it like this.
In het Oude Testament wordt het als volgt omschreven.
It was the Lord speaking through Isaiah.
De Heere sprak door Jesaja.
He said, "This people draw near with their words."
Deze mensen eren mij met de lippen.
In other words, they say, "Lord, Lord."
Met andere woorden, ze zeggen, "Heere, Heere."
They say all the Christian things.
En ze zeggen alle christelijke dingen.
They honor me with their lips.
En ze eren mij met de lippen en ze hebben de juiste woorden.
But they remove their hearts far from me.
Maar hun hart is verre van mij.
And their reverence for me consists of tradition.
En hun eerbied voor mij bestaat slechts uit traditie.
They have the outward form of Christianity.
Ze hebben een uiterlijke vorm van christendom.
But they lack the inward reality.
Maar niet de innerlijke werkelijkheid.
Okay, number three.
Nummer drie.
A third phrase I want to touch on here.
Een derde zinnetje.
Here in verse 4 it says that they are lovers of pleasure rather than lovers of God.
Er staat in vers 4 dat ze het zingenot meer lief hebben dan dat zij God lief hebben.
In other words, they are devoted to pleasing themselves.
Met andere woorden, ze zijn toegewijd aan het behagen van zichzelf.
It's just another way of saying what I've been saying.
En dat is een andere manier om te zeggen wat ik al heb gezegd.
Instead of being concerned about pleasing God,
in plaats van dat ze zich zorgen maken om wat God wel behagelijk is,
they are primarily concerned about pleasing self.
Zijn ze in de eerste plaats bezig met het zichzelf behagelijk maken.
They have the outward facade, but they're inwardly they are devoted to the things of this world.
Ze hebben een façade van het dienen van God, maar van binnen zijn ze toegewijd aan de dingen van deze wereld.
John said, "If anyone loves the world, the love of the Father is not in him."
En Johannes zei, indien iemand de wereld lief heeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem.
And I started thinking about this verse one day.
En op een dag begon ik over dit vers na te denken.
And it occurred to me.
En het werd mij duidelijk.
This isn't somehow working up more love.
Dit heeft niet te maken met het opwerken van meer liefde.
Like if I watch television, you know, my level of love comes down or something.
Zoals van wanneer ik bijvoorbeeld naar televisie kijk, dat mijn liefdesniveau naar beneden zakt.
God is love.
God is liefde.
That is a definition of God.
Dat is een beschrijving van God.
It's one definition of what he is.
Het is een beschrijving van wie hij is.
He is love.
Hij is liefde.
If he dwells inside of you,
als hij in jou woont,
his love dwells inside of you.
Dan woont zijn liefde in jou.
And what he is saying here,
en wat hij hier zegt,
anyone who is primarily devoted to what he can get from this world,
als iemand vooral is toegewijd aan wat kan ik uit dit leven halen voor mezelf,
anyone who is primarily focused on the temporal life,
als iemand vooral is gefocust op het tijdelijke leven,
the God of love is not living in him.
Dat dan de God die liefde is niet in hem leeft.
And really, this is what I was talking about Friday night.
En hier heb ik het ook vrijdagavond over gehad.
What is the treasure of your heart?
Wat is de schat van uw hart?
All right, and the fourth phrase I just want to touch on briefly.
En de vierde zinsnede, daar wil ik kort over spreken.
In verse 13.
In vers 13.
Go ahead and read it.
Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid.
These two words, evil men and imposters,
deze twee woorden, slechte mensen en bedriegers,
describe all the inhabitants of hell.
Dat is een beschrijving van allen die in de hel zijn.
Evil men is a representation of all of the fallen world out there, the pagan world.
Een slechte mensen, dat vertegenwoordigt de hele gevallen mensheid, de heidense wereld.
They make no pretense about following Christianity.
Nou, ze hebben ook niet, ze doen het ook niet voorkomen alsof ze Jezus volgen en christen zijn.
We call them unbelievers.
We noemen hen ongelovigen.
Because they don't act like they believe in God.
Want ze handelen ook niet alsof ze in God geloven en dat zeggen ze ook niet dat ze dat doen.
But just as bad as them.